lucky, lucky to be free. Left you guys there, but no, you're still with me. Fight them all with your love, love will give you victory.
Goedemorgen zonder zorgen. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jasmin Schrijft Lop, de podcast. Sinds heel lang weer een nieuwe aflevering. Ik hoorde van iemand dat die alle afleveringen opnieuw aan het luisteren was. En toen dacht ik, oh ja, ik moet dringend een nieuwe aflevering opnemen. Maar ik heb tussendoor gewoon echt geen tijd gehad. En ik heb wel eens een uur voor mezelf gehad. Maar toen heb ik dat echt gebruikt om even te rusten. Want reizen is wel heel leuk, maar dat vergt ook wel veel energie. Of dat vraagt veel energie. Dus ik dacht, ik ga even alles opsparen om dan helemaal fris en fruitig pas een aflevering op te nemen als ik echt helemaal terug op de wereld ben. Want halleluja, ik heb deze nacht 11 uur geslapen, denk ik. Maar wel met 3 of 4 nachtvoedingen tussendoor, dus ja. Maar toch, ik voel echt zo'n mega verschil in rust. Wauw. Stel je voor dat je dan 8 uur aan een stuk slaapt zonder onderbroken te worden. Dan ben ik pas echt een ander mens volgens mij. En ik hoor dan ook zo vaak dat dat wel opgelost geraakt als ik dan geen borstvoeding meer geef. Dat ze dan wel in één keer zal doorslapen. Want mijn dochter is al bijna 2 jaar. Over 3 weken denk ik dat die 2 jaar wordt. Maar dat heeft volgens mij echt niks mee te maken. Is dat gewoon de aard van het kind? Of ik heb het goede voorbeeld gegeven. Want ik heb zelf echt niet veel geslapen. En ik stond altijd om 1, 2 uur op om dan de rest van de nacht te schrijven. Dus eigenlijk, ja. misschien doet ze mij gewoon na. Nee, dat is niet. Want Lily was een slechte slaper. En toen ben ik pas begonnen met... s'nachts eigenlijk te schrijven, omdat hij altijd minder en minder overdag sliep. En ik kon gewoon niet meer werken en dacht ik, ja, ik moet iets bedenken. En dat was eigenlijk de oplossing. En ik hoorde een andere schrijfster dat zeggen in een interview, dat zij toen haar kinderen klein waren, altijd s'nachts schreef. En toen dacht ik, hey, waarom niet? Kom lekker uit de slachtofferrol en geef uw nachtrust op. En eigenlijk viel dat wel mee. Zo die maanden of jaren dat ik dan echt heel weinig sliep. Je gaat gewoon op automatische piloten aan een tijd. En je... Ja, ik kan dat moeilijk omschrijven, maar... Het schrijven zelf geeft mij zo'n boost dat ik dan overdag wel door die moeheid heen geraakte. Ik denk dat... het mij moeer maakt om niet te schrijven dan en meer te slapen dan andersom. Want je kunt dat ook langs twee kanten bekijken. Ik voel nu wel meer rust, maar ja, ik heb niet de voldoening of zo die dat ik dan had. Maar het is geen klaagpodcast, want ik heb een oplossing. Oh, ik ben zo blij, want dinsdag komt over 1, 2, 3, 4 dagen komt die nanny aan. Karen noemt ze, of Karen, zegt je dat misschien. En dat is een Engelse, of een Ierse, dacht ik. Ja, ze kwam van dichtbij waar dat Bono woont, of woonde, of vandaan komt, waar dat die geboren is. In elk geval... ze zei de naam van het dorp en ik zei, hè, is dat niet waar Bono geboren is of woont? Of... Toen zei ze, ja, ja, het is dat van Bono. Dus ja, zo weet ik dat dan. En ja, we gaan zien wat dat gaat geven. Want dat is wel zo dat wij onze privacy eigenlijk een stukje opgeven. Want die komt bij ons in huis wonen, maar dat had ik al gezegd. Maar ja, voor degene die nu pas luistert. En voor mij is dat echt... Nu in mijn hoofd lijkt dat echt de oplossing. Dus ik weet nog niet wat het gaat geven, maar ik denk dat Lily daar ook beter bij gaat varen. Want bij die onthaalmoeder moest hij vaak zo met één kindje dan apart spelen. Omdat hij er anders niet aankwam, omdat er te veel prikkels waren. Hallo mezelf. Ik heb dat ook. Ik zou dat ook. Ik herinner me, nee, van onthaalmoeder herinner ik me niks meer, maar wel zo van de nabewaking op school. Dat ik echt gewoon als kind langs de kant zat te wachten totdat mijn papa mij kwam halen. En dat ik eigenlijk niet echt met andere kindjes speelde, maar gewoon dacht, oh, ik wil naar huis, ik ben moe. En zo, ja, misschien dat Lily dat dan van mij heeft, of misschien van Geronimo, of misschien allebei, wie zal het zeggen. Maar ik ben heel blij met die oplossing van die nanny. En ondertussen gaat ze wel nog naar die onthaalmoeder blijven gaan. Dat uurtje. Omdat, ja, die zegt tegen mij van, dat is eigenlijk stom om eens als ze nu eraan gewend is, om daar dan terug mee te stoppen. En dan eigenlijk na een maand, want die nanny blijft maar een maand. Maar daarna komt er nog een andere, dus dat is geen probleem. Maar die nanny blijft dus maar een maand. En dan zou die na die maand terug opnieuw bij die onthaalmoeder gaan. En zou ze daar een maand en een half niet geweest zijn. Want nu is ze daar al een halve maand niet geweest. Maar dus, ja, dat zou te veel zijn, denkt ze. En dan moeten we die opnieuw shockeren. En ja, maar in mijn hoofd is het meer iets van, ah, ik ga nu dat even nog achter de hand houden of zo. Als dat met die nanny dan niet lukt. En dan kan ik gewoon nog verder gaan met die onthaalmoeder tot in september. En als dat met die onthaalmoeder, als dat met die nanny wel echt goed gaat, dan plan ik mezelf gewoon vol onthaalmoeder of ons tot in september, want in september gaat ze naar school. Of ja, dat is wel geen echte school. Want ze is dan juist 2,5 ongeveer. En normaal gezien moet je hier dan nog niet naar school, maar dat is een soort van tussenschool. En dat is ook totaal niet verplicht. Maar dat is wel echt heel handig, want dat is vlak bij ons huis hier in de bergen. En je kunt ook zelf je uren wat kiezen en je kunt die ook tegen de middag al gaan halen. Dus dat vind ik dan een goede tussenoplossing, zodat ik toch kan werken en toch iets van mezelf heb. Dan heel de tijd alleen maar. Het is heel leuk, 90% van de tijd je kind zien opgroeien en alles moois dat erbij komt kijken. Maar die 10% is toch zo van, ach. Soms heb ik zo het gevoel dat ben je zo precies zo aan het aanmodderen. Ik weet dat dat niet is en dat me dat ook veel gaat opbrengen. Maar ja, je raakt zo niet vooruit, hè. En ik was gisteren met mijn vriendin daarover bezig. Want zij geeft ook al 2 jaar borstvoeding. En ik zei, ja, ik weet eigenlijk totaal, ik lees daar maar over. Maar echt het effect daarvan, weet ik niet. Want ik ken niemand. Niemand, ik ken geen enkele volwassene, dat is absurd voor mij bijna. Ik ken geen enkele volwassene dat 2 jaar aan een stuk borstvoeding heeft gegeven aan haar kind. Dus, en ook zelfs niet grootmoeders of zo, die deden dat ook niet. Dus wij zijn daar echt uniek in, denk ik. En ik vraag me dan af, gaan wij dan zo'n Afrikaanse kindjes creëren die daar altijd lachen en altijd blij zijn? Want in Afrika geven ze natuurlijk wel heel veel borstvoeding. Alhoewel dat blijkbaar ook minder en minder aan het worden is. Maar dus, elke keer dat ik in Afrika ben geweest, heb ik gedacht, holy shit, die mensen zijn hier zo gelukkig. En zo echt oprecht. En ja, totaal het tegenover. Oké, onze kindjes zijn ook gelukkig. Hola. Hola. Maar niet het soort. Ja, je moet dat voelen, vind ik. Die sfeer dat daar zo hangt. En dan, ja, dan stel ik mij de vraag, gaan onze kinderen dan ook zo gelukkig zijn? Of hebben we onszelf gewoon heel hard gefokt? Wat een woorden gebruik ik vandaag, sorry. Hebben we onszelf gewoon heel hard laten gebruiken, of hoe moet ik dat zeggen, door onze kinderen en zijn die straks gewoon, weet ik veel, even zuur en even grottig als een kind dat geen borstvoeding heeft gekregen. Dus dat houdt ons bezig. Maar het is hier keiveel kinderen en borstvoeding, sorry. Terug tot de orde van de dag. Dus ja, ik wou iets delen. Ik was in Valencia voordat ik naar België ging. En daar hadden wij 2 dagen dat wij daar rondzwierven. En wauw. Ik heb daar vroeger mijn stage gedaan. Voor als in mijn laatste jaar. En ik had daar echt ultieme vrijheid. Ik was daar zo gelukkig. Want ik was al, ik denk dat ik toen 3 of 4 jaar samen was met die vriend dan dat eigenlijk chronisch depressief was, is. Of ja, ik weet het eigenlijk niet. Who knows, want hij heeft mij geblokkeerd op alles, op alle kanalen. En ja, dus ik weet eigenlijk niet hoe dat daar nu mee gaat. Maar het is niet dat wij ruzie hebben of zo. Misschien dat ook zijn vrouw of vriendin misschien tegen hem gezegd zal hebben. Zeg, waarom heb jij je ex online of weet ik veel. Maar die mama, daar heb ik wel nog mee gesproken. En die zei mij toch dat alles goed ging. Dus ja, dan zal dat wel zo zijn. En dan hoop ik oprecht het beste voor hem en hoop ik echt... Ja, dat die gewoon gelukkig is eigenlijk. Dat vooral. Maar ik was in ieder geval echt niet gelukkig met hem. Sorry als diegene dat nu hoort. Maar ik ben heel blij dat ik eruit ben geraakt. Want toen in Valencia was voor mij zo de eerste... het voorproefje of zo van... Hey, dit is wie jij vroeger waart, Jasmin. En dit bent je helemaal kwijt. Dat... Oh, en dan heb ik zo hard gevoeld daar. En toen dacht ik, wauw, dit ligt niet aan mij. Want ik ben ineens super gelukkig. Hetgene wat mij gewoon naar beneden duwde, dat was, ja, mijn relatie. En dat inzicht, wauw, dat heeft me tot zoveel zelfvertrouwen gegeven. En ik ben daar geen ene seconde met niemand over de schreef gegaan. Maar... Ik ben daar zo gelukkig geweest dat ik gewoon niemand nodig had om gelukkig te zijn. Ah, ik kwam daar echt tot leven. En toen heb ik ook vaak gedacht aan mijn eigen moeder, want zij had vroeger de droom om een camping te beginnen in het buitenland, in Portugal. Maar omdat mijn papa dat dus niet wou, is zij eigenlijk met hem in België gebleven. Zij heeft dus eigenlijk haar droom opgegeven... voor ons papa. En dat is zo'n groot ding. Dat kan ik niet. Dat wil ik niet. Nooit niet meer. Echt niet. Want ik was helemaal bezig met... ja, ik had dan woordkunst en drama gedaan. En ik was helemaal in toneel verzeild geraakt. En toen ging ik ineens helemaal andere dingen doen. En toen in Valencia besefte ik ook van... Wauw, ik ben hier... dezelfde weg als mijn moeder aan het opgaan. En dit is de eerste keer dat ik terug iets doe voor mezelf. Want mijn schoonfamilie was er absoluut niet mee opgezet dat ik naar het buitenland op stage zou gaan. Maar ja, nu achteraf gezien kan ik dat in perspectief plaatsen. En denk ik, ja, die zullen natuurlijk bang geweest zijn dat mijn vriend dan terug ten onder zou gaan. Dus ja, wou ik eigenlijk zeggen. Ah ja, en toen ik in Valencia dus daar rondliep, kreeg ik die shock, die geluksshock dat ik toen had ervaren, kreeg ik terug van, wauw, ik heb hier zo'n bevrijdend... gevoel gehad om gewoon van alles weg te kunnen en gewoon even terug met mezelf te zijn. Heerlijk. En ja, dan moest ik terugdenken aan een zin, iets dat ik ergens gelezen of gehoord had, dat je moet teruggaan naar de plek waar dat je echt super gelukkig bent geweest. En misschien dat u nu ook kan helpen als je minder voelt. Of als je veel stress hebt of zo, denk dan eens aan een plek waar dat je echt ultiem gelukkig bent geweest. En dat moet zelfs niet ver zijn. Een heel leuk etentje dat je hebt gehad in een bepaald restaurant. Dat je daar dan terug naartoe gaat om iets te drinken of te eten. Of een wandeling die je hebt gemaakt die kei leuk was met een vriendin van u. Als je daar dan naartoe gaat, dan kun je die zo herbeleven. En dan zit je terug in dat geluksgevoel. Of ja, je kunt veel dingen doen dan. Een reis terugmaken als dat gaat. Naar een plek die dat je echt heel leuk vond. Of gewoon als je bijvoorbeeld een heel tof werk had, dat je dan eens terug op bezoek gaat bij je oude collega's en terug in die sfeer zit. Dat kan echt zoveel doen. En dat was bij ons dus ook. Dus dit is mijn oproep naar u. Om terug te gaan in uw leven en te denken op welke momenten dat je echt kei gelukkig werd. En waar je toen waart en dan terug te gaan naar die plek. En echt waar, dat helpt, dat werkt. Want bij mij, in november ben ik teruggegaan met mijn moeder en mijn dochter naar Egypte. Normaal gezien ging mijn vriend Geronimo ook mee. Maar op het laatste moment werd hij zijn Italiaans paspoort afgekeurd. Want dat is een Argentijn, maar die heeft een Italiaanse nationaliteit, omdat hij zijn overgrootvader Italiaans was. En daardoor kan hij dus ook in Europa wonen. Maar dus, ook zo gek dat sommige mensen gewoon niet kunnen wonen waar ze willen. Maar zwart, daarover kan ik misschien nog een heel andere podcast opnemen. Maar dus toen dat ik terugkwam in Egypte en terug in Sharm el-Sheikh stond, dat gevoel was zo intens. Asama heeft daar op een gegeven moment dat hij nog met Lily aan het eten zat of zo, denk ik. En dan ben ik even alleen naar buiten gegaan en even alleen de straat op gaan wandelen. En ik heb daar echt geweend. Ik heb daar echt tranen van geluk gewoon. Omdat ik voelde van, hier ben ik ooit zo hard thuisgekomen in mezelf. En dat gevoel is zo intens. Dat gevoel is zo allesomvattend. Gewoon een heel diep gevoel van liefhebben of zo. Voor iedereen en voor de wereld en voor alles wat er is. Dat is precies of Egypte is dan zo mijn land van mijn wedergeboorte. Ik heb me daar pas na zoveel jaren teruggevoeld zoals ik me voelde als kind. En dat is zo... Wauw, dat is echt, dat gun ik echt iedereen, dat gevoel. Ik kan het niet goed omschrijven, je moet het zelf eigenlijk meemaken. Maar dus, ik ging daarop verder breiend. Ik ging met een vriendin wandelen. Of, ja, het was misschien na de wandeling dat ze het zei. En ik zei, ja, dat is zo gek, hè. Hoe dat mijn eerste boek over die gevangenis zo losgaat en zoveel mensen dat kopen. En dan het tweede boek dat ik heb geschreven, De Kracht van Onze Fantasie. Dat heb ik echt geschreven met de intentie om lezers zo gelukkig mogelijk te maken. Om iedereen gewoon echt, echt gelukkig te maken. En toch grijpt iedereen naar dat eerste boek. En ik vind dat gek, want er zit zoveel meer goed in dat tweede boek. En het is trouwens ook beter geschreven. Zeggen mensen, maar ja, dat weet ik niet. Maar dus wat ik wil zeggen. Toen zei ze van, ja, maar ik denk niet dat mensen snel gaan veranderen door te lezen. En dat is waar wat ze zegt. Want ik wil daar mensen gelukkiger mee maken met dat boek, maar dat is maar een kortstondig gelukje. En dat is niks op lange termijn. En toen zei ik van, eigenlijk moet je dat zoals mij doen met oefeningen. En dat je dat echt in de praktijk brengt. En je moet daar echt aan letterlijk aan werken. Dingen opschrijven en reflecteren en terugkijken op je leven en vooruitspoelen. En die oefeningen doen bijna niemand. En toen zei ze, ja, eigenlijk zou je daar echt een goeie voor zijn voor zoiets te maken. En ik dacht, ja, wat? Hè? Wauw, mijn hart maakte echt een sprongetje en ik dacht, wauw, dat ga ik doen. Ik wist toen, op die moment toen dat ze dat zei, had ik voor mij echt de beslissing gemaakt van ik ga dat doen. Dus ik ben nu, in het mate van het mogelijke, alle oefeningen en alles wat ik ooit geleerd heb over dat hele vage stuk van zo jezelf terugvinden en betekenis geven aan je leven en terug in je kracht gaan staan en je innerlijk kind omhelzen, je terug kind voelen, zoals ik net zei. Dat klinkt allemaal heel vaag als je dat niet voelt. Of als je dat, die openbaring nog nooit hebt gehad. Maar dat ben ik nu dus in een heel programma aan het gieten. En ik hoop dat ik daar echt heel veel mensen gelukkig mee kan maken. Dat. Maar ja, ik kan er eigenlijk nog niet veel over zeggen, want het staat nog maar in de kinderschoen. Maar het besluit is gemaakt. En in hoeverre dat ik mijzelf ken, als ik iets besluit, dan komt het er ook van. Dus, naast mijn boeken, gaat je ook een programma kunnen vinden waar je veel gelukkiger van wordt. Dat hoop ik echt. En hier zie ik ook echt het effect. Want ik had ook zoiets met mijn boeken, dat is mijn passie. Dat is echt iets dat uit mijn ziel komt. Dat kost geen moeite. Ik kan dagen aan een stuk schrijven zonder echt een fatsoenlijke pauze te nemen. Gewoon omdat dat is precies of ik kots dat eruit. Of dat is iets natuurlijk. Ja, kotsen is eigenlijk ook natuurlijk. Maar ik bedoel, dat moet eruit. Dat is iets... Ja, ik weet niet. Dat komt vanuit mijn diepste kern. Maar langs de andere kant heb ik daar niet echt... Lezers sturen mij soms wel berichtjes dat ze een goed boek vonden en zo. Maar dat is niet levenstransformerend. Dus, bij deze... Met het thema dat ik nu aan het maken ben, daar ga ik echt mensen echt gelukkig mee kunnen maken. En dat... Want ik weet dat ik ooit begonnen ben bij Bob Proctor. En wauw, als die mens nu eens wist hoe hard dat die mijn leven heeft veranderd, dan denk ik echt, wauw, die mag echt trots zijn op zichzelf. En dan het idee dat ik hetzelfde voor iemand anders zou kunnen betekenen. Ah, daar word ik echt helemaal warm van. Nee, warm is niet het juiste woord. Dat geeft me echt levensenergie. En ik vind het ook te dom om alles wat ik heb geleerd gewoon voor mezelf te houden. Want er kunnen nog zoveel mensen van meepikken. En als ik dan zie waaraan dat mensen hun geld soms uitgeven, aan welke dingen, dan denk ik, nee, dat zijn allemaal strohalmen. Of hoe zeg je dat? Allemaal reddingsboeien om je aan vast te houden. Nog een glas alcohol en nog een chocolade muffin. Om toch maar even kort die een high te hebben. Maar dat is niet het geluk. Echt niet. Het geluk is echt met jezelf aan de slag gaan. En dat wil ik echt creëren voor mensen. En dat dat echt in een veilige omgeving is. En dat die mensen gewoon alles kunnen vragen aan mij wat ze willen. Ah, dat... En dan is die muffin of dat glaasje wijn niet meer nodig. Of dan doe je dat zo niet omdat je het nodig hebt, maar gewoon omdat dat een leuk extraatje is. Nee, zelfs dat niet. Je hebt dat gewoon niet meer nodig. Je bent zo gelukkig dat dat niet meer hoeft. Want daar zit ik echt in. Ik heb dat niet meer nodig. Niet, zelfs geen trupje. Gewoon omdat ik dat in mijn tenen voel waarom dat ik hier ben en wat aan mij hier te doen staat. En dat gun ik echt iedereen op de wereld, want ik zie zoveel mensen die dat de weg kwijt zijn. Of ik zie zoveel mensen die zo door het leven ploeteren en eigenlijk niet weten naar waar ze onderweg zijn. En ik zie ook zoveel mensen... Oh, dat was zo raar toen dat ik de eerste keer begon te vragen aan mensen... Van wat wilt jij van het leven? Of waarom doet je wat je doet? Of was er nog zo'n vraag? Ja, wat wilt je eigenlijk echt? Wat wilt je? Kei veel mensen kunnen daar niet op antwoorden. En dat wordt echt vaak weggelachen, die vraag. Terwijl, dat is toch kei belangrijk? En ik vond vroeger, ik kreeg daar echt de kriebels van. Ik werd daar kwaad van zelfs. Al je diep van binnen, ik werd daar niet echt kwaad op die persoon, maar als iemand zo te diepgaand begon, dacht ik, oh man, toch. Doe toch niet zo dramatisch, laat me toch gewoon leven. Maar dat was eigenlijk al een trigger dat dat bij mij niet goed zat. Ik was gewoon de weg kwijt. Anders, als iemand u vraagt, wat wilt je van het leven, en je weet dat perfect, dan is dat een leuke vraag, en dan gaat je daarop in. En dan gaat je helemaal uitgebreid verder daarop. Ja, je weet wat ik bedoel. En ik hoop dat het feit dat ik dat nu heb gevraagd aan u, wat wilt je eigenlijk echt, en dat dat u kwaad heeft gemaakt, dat je dat nu beseft, als dat een trigger is voor u, dat er iets moet gebeuren. Maar geen nood. Mijn programma of mijn cursus of hoe ik het ook zal noemen, is onderweg. Ah, ik vind het echt heel leuk om aan te kondigen en ik kan niet wachten tot dat online staat, maar ik moet mezelf temperen. Anders dan ga ik weer niet slapen en ga ik daar heel de nacht aan werken en zo. Ja, wat ik eigenlijk nog wel zie gebeuren. Want het is zo makkelijk, hè. En tegelijkertijd is het ook niet simpel, maar je moet er ook wel... Ja, je moet het willen, hè. En ik ga je het doen willen. Ik ga dat zo in elkaar steken dat je gaat willen veranderen. En dat je met jezelf aan de slag gaat willen. Want dat gun ik u. Dat hebben wij allemaal nodig. Dat is ons geboorterecht. Om gewoon echt gelukkig te zijn. En geen Instagram, Facebook, fake... Gelukkig, nee. Het echt diep gewortelde geluk. En daarmee wil ik hem graag afsluiten, want volgens mij ben ik al een half uur aan het uitleggen. Ja, bijna. Oké, dan wens ik u nog een hele, hele fijne avond, of als je dit 's morgens luistert, een hele mooie dag. En geniet ervan. En hopelijk tot snel in mijn volgende podcast of in mijn training of programma. Thank you.